U mag hem even opzoeken. Filippenzen 4. Filippenzen 4. Als u een Bijbel bij u heeft. Dat werkt toch zo?
Ja.
Ik ben een beetje clumsy. Ik ga nog een aantal teksten lezen, hoor. Maar dit is een hele korte tekst waar ik graag mee wil beginnen. Filippenzen 4, er staat: laat de Heer uw vreugde blijven. En dan zegt hij: ik zeg het u nogmaals. Hij wil het echt op een hart drukken. Wees altijd verheugd. Wees altijd verheugd. In de Passion-vertaling, een mooie nieuwe Engelse vertaling, zegt het: be cheerful with joyous celebration in every season of your life. Let joy overflow. Die vind ik wel heel mooi. Nog een keertje. Be cheerful with joyous celebration in every season of life. Let joy overflow. 2012 is voor Marijke en mij de geschiedenis ingegaan als een heel moeilijk jaar. Het eerste jaar van 2 jaar van ziekte van Marijke. Een periode van 2 jaar is ze ziek geweest. En in de heftige periode heeft ze 7 maanden lang op een hooglaag bed in de woonkamer gelegen. En ik sliep op een matrasje aan haar voeteinde. Hele moeilijke periode geweest in ons leven, 2012. Marijke had een hele zware hernia die uiteindelijk veel te laat geopereerd is. Waardoor ze ook heel lang restklachten heeft gekregen. Maar ze had ook een tumor aan de bijschildklier, waar ze achteraf al heel lang last van had. Maar die combinatie toen, die deed haar enorm afzwakken. Het was zelfs zo dat ik er soms eten moest geven, omdat ze gewoon niet de kracht had om te eten. Ik moest er soms wassen. Eens in de week dan nam ik haar aan de hand mee naar de keuken en dan zette ik haar neer in een soort plastic bak. En dan waste ik een beetje zo helemaal weer en soms ook de haren. En het was een hele moeilijke periode geweest voor Marijke en mij. En in het begin van die periode scheurde ik ook nog eens een keertje mijn Achillespees. En ik hou van voetbal. Dat vind ik echt heel mooi. Ik was op een vrijzijn weekend in België. En de band ging een balletje trappen. Ik dacht, nou, ik ga meedoen. Dus even lekker ballen. En uiteindelijk werd het een partijtje. En ik ben nogal fanatiek nog steeds. Dus ik fanatiek erin. En uiteindelijk, ik deed helemaal niks. Ik liep ergens, de bal was niet eens bij me in de buurt. En opeens een afgrijzelijke pijn bij mijn hielbeen. En ik stortte in elkaar. En ik zag dat daar waar een pees hoort te lopen, gewoon zo'n gat was, weet je wel. Dus het was compleet afgescheurd van mijn bot en omhoog geschoten. En ik schreeuwde. En de jongens om me heen, hè, ontzettend lief, die riepen: Zwalbe, Zwalbe. Die dachten dat ik een beetje een geintje maakte. Maar het was serieus uiteindelijk. En ik ben daarvoor behandeld, heb ik uiteindelijk ook gips gekregen. Voor 4 weken zou ik gips krijgen. Maar halverwege de periode heb ik mijn Achillespees nog een keer weten te scheuren. Het kon volgens de orthopeed niet, volgens de arts niet, maar ik kan alles. En dan heb ik totaal 8 weken met gips heb ik gelopen. Nou, onhandig, Marijke op bed, leidend, ik met mijn krukken. We hadden wel wat hulp natuurlijk. Er werd regelmatig een maaltijd gebracht. Maar het was wel een hele heftige periode. En op een nacht was ik, Marijke had iets nodig, die riep me, die maakte me wakker. En ik lag op dat matrasje en naast mijn matrasje lag dan mijn bijbeltje met mijn bril. En ik stap op in het donker en ik hoor opeens mijn bril kapot. Dat is even een belangrijk detail. Dus ik een nieuwe bril. En ik had die bril net een paar dagen in huis toen het volgende gebeurde. De 8 weken waren voorbij en het gips mocht eraf. En ik was ongelooflijk blij. Ik dacht, dan heb ik mijn handen vrij en dan kan ik mijn eigen wat beter helpen. Maar ik dacht ook, dan kan ik eindelijk weer lekker douchen. Weet je, het ging altijd zo clumsy, zo onhandig. Het moest het inpakken in plastic. En dan sta je een beetje beroerd, sta je zo in dat bad, sta je te douchen. En ik denk van, dan kan ik eindelijk weer helemaal onder die douche eerlijk genieten. Dus ik kom thuis, ik zeg maar, het eerste wat ik doe, ik ga douchen, joh. Ze lag er op dat bed, sterk vermagerd, met een witte koppie. En ik loop naar boven en ik ga douchen. En ik sta te genieten onder de douche, ik sta te zingen, ik sta de Heer groot te maken. En opeens, bang, het schiet in mijn rug, zeg, ongelooflijk. Echt waar. Dat heb ik al eerder in mijn leven gehad, een paar keer gehad. En dan kan ik niks meer. Helemaal op slot. Dus ik sta nu zo, maar dan kom ik zo te staan. En ik sta er in het bad. En normaal gesproken riep ik dan Marijke naar beneden. Marijke, wil je komen? Je moet me even helpen met afdrogen en aankleden. Maar ja, die lag daar op het bed, die kon niks. Dus ik droog me wat onhandig af. Ik trek wat snel wat kleren aan. Ik strompel letterlijk de trap af. Ik doe de deur van de woonkamer open. En ik zie Marijk daar liggen. Dat hoop hij. Al zo lang te lijden. We hadden zoveel gebeden. Mensen bij ons geweest. Vrienden die Martin Koornestra, Herman. Die voor Marijk gebeden hadden. Elke dag bad ik. Elke dag streed ik. En er lag ze nog steeds te lijden. En ik keek naar mezelf. Ik stond daar krom. Gigantische pijn in mijn rug. Ik doe de deur open. Ik zie dat. Ik pak mijn bril. Knapt iets in me. En ik smeet een nieuwe bril door de woonkamer heen. Ik pakte de deurbeet. Ondanks pijn in mijn rug gooide ik die deur met zoveel kracht dicht. Het raampje erboven trilde. Maar ik schrok. En ik slaakte een vloek. Ik slaakte een vloek. Jan-Paul slaakte een vloek. Ik was zo boos. Ik begreep even helemaal niets meer van God. En daarna viel ik op de bank neer en heb ik zitten huilen. Ik zag het even niet zitten. En hij zegt, Paulus, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Dan denk ik, heeft die vent nooit wat meegemaakt? Toch? Of niet? Dan denk je toch, ja, die zijn leven is blijkbaar heel smoothly gegaan, toch? Heel gestroomd. Die man heeft nooit wat meegemaakt. Hoe kan je dat nou zeggen? Ja, laat de Heer uw vreugde zijn te alle tijden. Ongelooflijk. Nou, ik zal u even meenemen, dat weet u natuurlijk wel. Wat is Paulus voor een man? Nou, tot zijn bekering had hij een heel mooi leven, Paulus. Wist je dat? Hij was een man van aanzien, werd gerespecteerd, hè, door het hele college van de Farizeeërs. Hij was een mannetjesputter. Hè, de historici zeggen dat hij waarschijnlijk ook een welvarend man was. Hè, goed opgeleid, prachtige toekomst voor zich. Hij werd overal geëerd en op een dag ontmoette Jezus, toen veranderde alles. Hij ontmoet Jezus, je kent het verhaal, op weg naar Damascus. En er komt iemand bij hem en die gaat over hem profeteren. En die profeteert iets prachtigs. Die zegt, Paulus, dat zal een instrument in mijn hand zijn. En die zal naar allerlei volkeren, naar naties het evangelie brengen. En ook aan hooggeplaatsten. Wie wil er ook zo'n profetie? Steek je hand even op. Niemand? Ik wel hoor. Ja, toch? Toch een geweldige profetie. Naar naties, naar hooggeplaatsten om het evangelie te brengen. Maar het tweede deel van de profetie is minder leuk. Het tweede deel is het volgende. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. Oh, en dat zien we dan ook gebeuren. Dat comfortabele, voortkabbelende, ja, prachtige leventje van Paulus verandert in een heel ander soort leven. Daar komt hij. Ik lees even voor een van de, zeg maar, stukken in de Bijbel die erover gaan, over Paulus' en leven. Dit is de 2e Korinthebrief. 5 keer hebben de Joden mij zwaar gestraft met 39 zweepslagen. En dat was niet niks hoor. Je huid werd opengereten. Man, ongelooflijk pijn. 3 keer hebben Romeinse bestuurders mij stokslagen laten geven. 1 keer hebben mensen geprobeerd mij met stenen dood te gooien. Ken je het verhaal? Als je op een plek geweest en hij wordt daar buiten de stad gesleept en hij wordt met stenen bekogeld. Hij ligt gewoon onder een hoop stenen en ze vertrekken met het idee dat hij dood is. En zijn teamleden die halen die stenen weg. En Paulus komt er gewoon levend, hè, zonder iets aan de hand, komt hij uit de voorschijn. En er staat er ook nog eens een keer, moet je maar lezen. Ik zou denken, nooit meer die stad in, toch? Hij gaat gewoon terug die stad weer in, joh. Wat een mannetjesputter, hè? Ondanks dat lijden gaat weer terug die stad in. 3 keer zat ik op een schip dat zonk en ben ik bijna verdronken. 1 keer heb ik zelfs 24 uur lang in zee gedreven. De vele reizen die ik maak zijn vol gevaren. Er zijn gevaarlijke rivieren en er kunnen onderweg rovers zijn. En telkens zijn er mensen die mij kwaad willen doen, Joden en niet-Joden. Overal ben ik in gevaar. Dat is waar. Overal ben ik in gevaar. In de steden, in de woestijn, op zee. En er zijn er ook nog zogenaamde christenen die mij bedreigen. Wow. Er sterven meer geestelijke, gaan er meer christenen, leiders kapot aan friendly fire dan aan vijandig vuur in Nederland. Wist je dat? Hoe we soms elkaar afmaken. En dat gebeurde met Paulus ook. En dan zegt hij, ik heb gewerkt zo hard als ik kon. Vaak zonder te slapen. Zonder te eten. Ik had honger. En dorst. Ik had het koud. Ik had bijna geen kleren. En dan zegt hij het volgende. Ik denk, nou, dit is toch al behoorlijk wat. Ik zou nog veel meer moeilijkheden kunnen noemen. Dus als deze man schrijft, ja, verblijk je te alle tijden, dan is dit iemand die recht heeft van spreken. Ben je het met me eens of niet? Iemand die recht heeft van spreken. Iemand die niet in een of ander mooi, prachtig, comfortabel leventje heeft gehad. En die even tegen ons zegt, jongens, je moet je altijd verpleiten. Dit is een man die zo diep is gegaan, die zoveel heeft meegemaakt. En die ondanks al die situaties kan zeggen, verblijd je te alle tijden. Hij schrijft deze brief aan de Filippenzen aan het einde van zijn leven. Hij zit in gevangenis in Rome. Daar is hij geëindigd uiteindelijk. Hij is waarschijnlijk door Nero uiteindelijk onthoofd. Dat is niet helemaal zeker, maar dat zeggen de meeste geschiedschrijvers. Zo is hij geëindigd. En hij zit in de gevangenis en weet, mijn einde komt eraan. En dan schrijft hij nog een aantal brieven rond aan de Filippenzen uiteindelijk. En in die brief aan de Filippenzen lees je geen enkele klacht. Weet je, als ik in zo'n situatie zit, zou ik schrijven, jongens, ja, bid voor me alsjeblieft. En ik begrijp niet helemaal waarom mij dat moet overkomen. Ik heb zo hard gewerkt voor God en moet ik nou zo eindigen? Niets, geen enkele klacht. Het woordje verblijden komt 16 keer voor in deze brief. Het is een brief die vol staat met de boodschap, jongens, verblijd je, verblijd je, verblijd je. Die gemeente waar hij aan schrijft, Filippi, daar had hij wel een hele bijzondere relatie mee. En Paulus heeft op een dag, hij is aan het zoeken, waar wil God me hebben? En dan komt er niet helemaal uit. Ja, dan gaat hij naar een bepaald gebied toe en dan staat er, en de geest hinderde hem. Gaat hij terug, weer naar een ander gebied en dan staat er, nee, had hij geen vrede over. En uiteindelijk in de nacht krijgt hij een visioen. En in het visioen zit hier een Macedonische man. En Macedonië, dat was Europa, dat was de overkant. Hè? Europa was dat. En God maakt hem duidelijk, ik wil dat je naar Europa gaat, dat je oversteekt. En de eerste plaats waar hij komt is Filippi. De eerste Europese stad waar Paulus het evangelie bracht. En met succes. Er komt heel gauw een purperverkoopster, Lydia komt tot geloof. En er gebeurt van alles. Een meisje, een slavin met een waarzeggende geest wordt krachtig bevrijd. En ja, er ontstaat uiteindelijk een soort oproer. En dan gebeurt hij samen met Silas. En dan wordt hij letterlijk in elkaar geslagen door de menigte. Zijn kleren worden van zijn lijf gescheurd samen met Silas. Ze krijgen stokslagen. En er staat letterlijk, ze worden in de onderste kerker, de meest diepe kerker van de gevangenis, worden ze neergezet. Dat is waar. Moet je je voorstellen. Daar lig je dan. Ergens in het donker. Met je maat. Je kunt hem niet zien, want het is pikken donker. Het is koud. Het is vochtig. Je zit vast in boeien. Je kunt je moeilijk bewegen. Ik weet niet hoe een lichaam eraan toe was. Ik fantaseer maar een beetje. Misschien heeft Paulus tegen Silas gezegd. Hey, Sil, hoe is het met jou, joh? Ik kan nou ademhalen, man. Volgens mij hebben ze een paar ribben van me gebroken. Hoe is het met jou, Paul? Oh, mijn rug, man. Het is zo zeer. Vreselijk. Wat zou met ons gebeuren? Ik weet het niet. Ze hebben het hoofd van Jacobus eraf gehakt, ja. Ik weet niet wat ze gedaan hebben. Misschien hebben ze wel even geklaagd. Er is een moment geweest dat misschien Paulus tegen Silas heeft gezegd: hey Sil, ik heb een idee, man. Ja, wat? Laten we God gaan grootmaken. Hè? Valt er dan iets te vieren? Dat is de titel van mijn preek trouwens, valt er iets te vieren. Maar ze zijn op een bepaald moment, rond middernacht, hebben deze mannen in deze situatie een besluit genomen. Ik ga het even voorlezen wat daar gebeurde. Wat ik denk dat daar gebeurde. Misschien heeft Paulus wat tegen Silas gezegd, joh, weet je nog wat er in Psalm 118 staat? Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we juichen en ons verheugen. Of weet je nog wat Habakuk schreef toen hij in moeilijkheden zat? Weet je het nog? Al zal de vijgenboom niet bloeien, er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, nochtans zal ik juichen in de Heer. Paulus en Silas, staat er, gingen God groot maken. Ze gingen zich verblijden in God. Waarom? Omdat God hun bevrijd uit een moeilijke situatie. Omdat God hen uit de sokken had gezegend. Nee, ze gingen God verblijden in een ongelooflijk moeilijke omstandigheid. En daarmee lieten ze God zien. Ik kom er straks op terug, Heer. Wij vertrouwen u nog altijd. Wij verblijden ons in u, omdat we weten dat we uiteindelijk altijd goed zullen uitkomen, waar we uiteindelijk ook doorheen gaan. Paulus schrijft in Romeinen 12, vers 12 iets prachtigs. In de BGT, ik mag er van Willem Ouweneel niet lezen, maar ik doe het toch stiekem. Willem weet het toch niet. Dat is geen vertaling volgens Willem. Geen enkele vertaling is een goede vertaling volgens Willem Ouweneel. De HSV komt er dichtbij, maar is ook niet helemaal volmaakt. Het Nieuwe Testament is er maar één goede vertaling volgens Willem, weet je dat? De Telos-vertaling, daar heeft hij zelf aan meegewerkt. Dus dat is... Goed, Willem en ik zijn vrienden hoor. Laat zien dat je blij bent omdat je op God vertrouwt. Zie je dat? Laat zien dat je blij bent. Waarom verblijf je? Omdat je op God vertrouwt. In de HSV staat het als volgt: verblijft u in de hoop. Verblijft u in de hoop. Omdat er een hoop is, kun je je verblijden. De Passion zegt: let this hope burst forth within you, releasing a continual joy. Wow. Laat deze hoop in jou, als het ware, eruit barsten. En in jou vrijzetten een voortdurend gevoel van vreugde. Wat was die hoop die Paulus en Silas hadden? Die hoop, dat was geen naïef optimisme. Die ook onder christenen wel heerst. Die dan zeggen, ja, komt goed hoor. Nergens op gebaseerd, maar komt goed hoor. Ken je die mensen? Altijd positief, komt goed hè. Ik noem het naïef optimisme. Maar de hoop die zij hadden was geen naïef optimisme. Die hoop die zij hadden was een persoon. En die persoon is Jezus. Jezus is onze hoop der heerlijkheid. En Jezus zal ons nooit teleurstellen uiteindelijk. Met Jezus is er uiteindelijk altijd een uitweg. Hebreeën 2 vers 9 zegt: nochtans zien we nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nou, dat zagen hun ook niet. Dat alle dingen onderworpen waren aan God, aan Christus. Maar we zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En die Jezus is voor ons alle reden om ons te verheugen en te verblijden. Want wij weten dat we altijd goed zullen uitkomen als we ons blijven richten op Jezus en verblijden in hem. En dat is wat deze twee mannen in de gevangenis daar deden. Ik heb hier staan: hoop geeft mij het rotsvaste vertrouwen dat God me nooit in de steek zal laten. Hoe de toekomst er ook uit zal zien. En daarom kan ik mij altijd verblijden. Paulus schrijft in de Romeinenbrief nog iets over, of in de Korintherbrief nog iets over vreugde. 2 Korinther 12 vers 10, daar zegt hij: omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde. Hij schept vreugde, zegt hij, in zwakheid, in beledigingen, in nood, in vervolgingen, in ellende. Paulus heeft een enorme belangrijke sleutel geleerd. Daar komt hij. Deze quote moet je opschrijven, moet je ophangen in de wc, boven je bed. En dan zet je erbij: van Jan Paul. Nou, gekheid. Dat is wel een hele mooie. Vreugde, goed luisteren, vreugde is niet de afwezigheid van problemen of moeilijkheden, maar de aanwezigheid van Christus in je leven. Is mooi, hè? Vreugde is niet de afwezigheid van problemen of moeilijkheden in je leven, maar de aanwezigheid van Christus in jouw leven. En dat verandert alles. Dat verandert alles. Dat geeft een mens hoop. Dat geeft een mens vertrouwen. Jacobus schrijft ook iets in zijn brief over vreugde. Hij zegt: het moet u tot grote blijdschap stemmen. Niet een klein beetje. Hij zegt: nee, het moet je tot grote blijdschap stemmen. Wat moet ons tot blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u door God uit uw sokken wordt gezegend? Oh nee, dat staat er niet. Broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Oh, die Jacobus zegt. Die heeft zeker ook nog nooit wat meegemaakt. Als ik allerlei beproevingen meemaak. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. En als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn. Zonder enige tekortkomingen. Het boek zegt het ook zo mooi: als je geduld volgroeid is, zul je alles aankunnen en een sterk en volwassen karakter hebben. Wow. Hier staat dat God moeilijkheden gebruikt om ons uiteindelijk meer op Jezus te laten lijken. Om ons volwassen christenen te laten worden. Ik neem je even mee naar Deuteronomium. Zometeen begrijp je waarom. Deuteronomium 32 vers 11. Daar staat een prachtige tekst. Waarvan ik me vaak heb afgevraagd: wat wordt er nou precies mee bedoeld? En jij misschien ook wel. En ik ga het je vandaag vertellen. Zoals een arend over zijn jongen waakt. En voortdurend erboven blijft zweven. Zijn vleugels uitspreidt. En zijn jongen daarop draagt. Heb je dat wel eens gezien, dat een arend zijn jongen draagt? Een wonderlijke tekst. Een arend die zijn jongen draagt. En dan zegt God: zo heeft de Heer zijn volk geleid. Hij alleen, geen andere God stond hem bij. Het is interessant wat er over de arend staat geschreven. Ik ben een keer, misschien wel meer dan 25 jaar geleden, een boek tegengekomen over arenden. Prachtig mooi boek. Nou, heb ik heel lang een soort hobby gehad, vogelen. Ik ben een beetje een amateur vogelaar geweest. En het boek, dat kwam ik ergens tegen en denk, hé, wat mooi. En daar vond ik hele leuke dingen in over het leven van arenden. Daar ga ik je iets over vertellen. Een stukje biologieles krijg je van me. Vind je dat niet leuk? Arenden. Arenden zijn hele trouwe partners. Als arenden eenmaal zeg maar een vrouwtje, mannetje vinden, dan blijven ze elkaar hun leven lang blijven ze trouw. Dat zie je bij een aantal andere vogelsoorten ook. Bij de ooievaars zie je dat ook. En bij zwanen, hè, die zijn gewoon trouw aan elkaar. Maar voordat een vrouwtje, zeg maar, dat besluit, ja, dat gaat ook instinctief, hè, dan onderwerpt ze dat mannetje een aantal testen. Dus, die man komt aan en wat doet een man, hè? Die wil altijd indruk maken, imponeren. Vrouwen toch of niet? Ja, mannen willen altijd imponeren. Hè? Dus dat mannetje loopt een beetje te imponeren bij dat vrouwtje, doet allerlei duikvluchten, weet ik wat. Het vrouwtje is niet onder indruk, maar doet het vrouwtje wel. Die gaat op een bepaald moment laag vliegen en wat doet ze? Ze pakt een hele grote dikke stok in de snavel. En ze vliegt omhoog en dat mannetje eromheen, stoer doen, weet je wel. Ja, dat doen mannetjes. En dan opeens laat ze die stok laat ze vallen. Uit het bek. En die stok die valt naar beneden. En wat doet die mannetjes arend? Die vliegt naar beneden en die vangt het op zijn vleugels. Mooi. En hij draagt het zo omhoog naar het vrouwtje toe en geeft het terug aan het vrouwtje. Het vrouwtje denkt, oké. En die gaat lager vliegen. Gewoon een paar honderd meter lager vliegen. En opnieuw laat ze opeens die stok vallen. En dat mannetje, ups, naar beneden toe. Stok opvangen en weer terug naar het vrouwtje. En dan gaat ze nog lager vliegen, zodat die stok bijna, zeg maar, op de grond terechtkomt. Dus die stok naar beneden, dat mannetje als een speer naar beneden, en vlak voordat hij op de grond valt, vangt hij hem op. En dan een paar maanden besluit het vrouwtje, dit is een goede kerel. Dit is een goede kerel. En dan komt er, hè, wat mannetjes en vrouwtjes doen met elkaar. En dan wordt het vrouwtje wordt zwanger en het ligt een ei. Het ligt een ei. Nou, dan moeten ze eerst wel even een nest bouwen. Weet je hoe groot het nest van een arend is? Enig idee? De doorsnee is 3 meter. Dat is groot, hè? 1, 2, 3, hè? En dan zo in de rond, hè? Dat is groot. En is het meestal aan de rand van een rotskloof wordt het gebouwd. En dat is dan ja, honderden meters hoog. Even voor, honderden meters hoog. En dan wordt zo'n nest gebouwd. Nou, dat gaat niet met die lieflijke twijgjes van die musjes zo in een bekje hebben, hè? Maar dat gaat allemaal met die harde, forse takken, zeg maar. Dus zo wordt er een nest in elkaar gebouwd. En dat is een nest ook voor hun leven. Dat wordt heel kundig gedaan. En vervolgens dan zoeken ze allemaal bladeren zoeken ze op. En dan bedekken ze dat, die harde takken met bladeren. En dan gebeurt er iets gruwelijks. Dus het is goed dat de Partij van Dieren dit niet weet. Maar wat ze dan doen, dan gaan ze kleine konijntjes gaan ze vangen, die adelaars. En die strippen ze, zodat ze de huid kunnen gebruiken om het nestje te bedekken met konijnenhuidjes. En dan zit mama zit daar op de eitjes, 3, 4 eieren. En papa, die werkt zich te pleuren, hè, want mama die zit gewoon een beetje niks te doen. En papa moet voedsel brengen aan mama. En dan gebeurt er wat. Dan wordt het vrouwtje een beetje onrustig en dan begint ze aan haar borst te plukken. Zo. En allemaal donsveertjes om haar heen. En die komen zo rondom die eieren te leggen. Dus het wordt nog, zeg maar, zachter. Dat heb ik ook Marijk zien doen vlak voordat ze beviel. Wat gaat ze nu doen? En begon ook aan de borst te plukken. Enfin, en dan komen die eitjes uit. En die komen in een heerlijke, comfortabele omgeving. Toch? Dat moet een fantastisch gevoel zijn dat je zo geboren wordt. En ze doen een bek open en papa komt aanvliegen met eten. Het is allemaal prachtig. Hij neemt ook speelgoed mee. Een oude hengsel van een tas. Een oude sportschoen. En een balletje, oud balletje. Van alles in het nest komt het liggen uiteindelijk. En die kleintjes die hebben gewoon, ja, die hebben het heerlijk, man. Die hebben een geweldig, comfortabel leven. Het is gewoon hartstikke mooi. Je hoeft niks te doen. Alles krijg je binnen. Je hoeft maar te blaren en je krijgt eten. En dan op een dag, dan gebeurt er wat. Mama wordt een beetje onrustig. Die begint eerst dat speelgoed eruit te gooien. En rommel. Maar vervolgens begint ze met de vleugels te wapperen. Dus die donsveertjes die gaan eruit. En dan begint ze te plukken met de snavel. En al die lekkere konijnenhuidjes en bladeren gaan allemaal uit het nest. En wat overblijft zijn dikke vette takken. Wat gebeurt er met die kleintjes? Die takken die prikken in hun rug. Ken je dit voor je? Weg comfortzone, weet je. Wat irritant zeg. Wat heb je nou gedaan, mam? Niet leuk. Ja, maar wat gebeurt er? Ze gaan hun beentjes strekken. En dat moet gebeuren. Als ze dat niet doen, en dat doen ze alleen maar als ze die irritatie ontvangen, dan zullen ze later niet sterk genoeg zijn om prooien te vangen. Dat hoort bij het proces van volwassenwording. Daar krijgen ze sterke poten, sterke klauwen van uiteindelijk. En dat doet God ook af en toe met ons. We hebben best tijden met elkaar, hè? Dat we zeggen, jongens, wat hebben we het heerlijk comfortabel met elkaar. Wat een prachtig mooi leven. God is goed. En opeens gebeurt er wat. Dan gooit God een beetje roet in het eten. Dan begint hij de boel een beetje toch oncomfortabel te maken. Wie heeft het wel eens meegemaakt? Toch? Ja, wees nou eerlijk. Maken we allemaal wel eens mee. Nou, dan worden die poten worden sterker. Dan denk je, nou is het toch fantastisch en het gaat goed allemaal. Maar dan op een dag, pap is aan het werken, eten halen. En mama kijkt met een woeste blik naar een van de kuikentjes. En die begint het kuikentje naar voren te duwen. Naar de rand van het nest. Duwen. En het kleintje denkt, wat gebeurt er nou? Mama, stoppen! Mama! Nee, mama luistert. Papa! Ja, papa is in geen velderwegen te bekennen. En we doen, mama geeft een duw! Wow! Gaat het echt? Kleintje stort naar beneden. Weet niet wat er gebeurt. Instinctief beginnen die vleugeltjes maar te klapperen. Weet je, maar er gebeurt nog niks. Die dreigt op de aarde te pletten te vallen. Maar dan komt papa. Echt waar. Papa die komt aan en die ziet dat. En die pakt die kleine. Hè, laat die zo op zijn vleugels neerdalen. Dat is mooi, hè. En die brengt die kleine zo vliegend weer terug naar het nest. Is mijn Achillespees nog heel? Was best hoog, vond ik zelf. Ja. Ja, ik denk als ik het niet doe, dan is die illustratie niet zo sterk. Dus ik doe het gewoon maar. God zegen de greep. Ja. En dan komt hij weer naar boven. Ja, hij is nog niet boven, joh. En mama is al bezig met het tweede kuikentje, joh. Ja, ik ga niet de tweede keer springen. Oh! En papa weer, joh, zijn speer naar beneden. Een kuikentje opvangen. En het gaat net zo lang door dat al die kuikentjes zelfstandig kunnen vliegen. En dat doet God met ons ook. Soms gooit hij ons wel eens uit het nest. En dan vallen we in die diepte. En dan denk ik, Heer, waar bent u? Heer, waar bent u? En het kan diep kan dat zijn, hoor. Oh, het kan zo diep zijn. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar hij wil dat we groeien. Hij wil dat we volwassen worden. Hij gebruikt tegenslag om ons karakter te vormen. Ik zet hier wel even een uitroepteken bij. Iets wat ik even moet neerzetten. Dit betekent niet dat alle moeilijkheden die je meemaakt door God worden veroorzaakt. Wil je dat vasthouden? Heel veel moeilijkheden komen vanuit het rijk naar duisternis. Heel veel aanvallen. Maar het slechte wat ons overkomt, kan het goede niet tegenhouden wat God met ons van plan is te doen. Dus ook als de moeilijkheden van de duivel komen, kan God dat uiteindelijk ten goede doen keren. Als wij de juiste keuzes maken in ons leven. Als wij ervoor kiezen om ons te verblijden midden omstandigheden. Zoals Jacobus dat schrijft. Een tragedie kan een struikelblok zijn of een bouwsteen. Nog een keertje. Een tragedie kan een struikelblok zijn of een bouwsteen. Je verheug je niet over de omstandigheden. Je gaat je verheugen, maar je verheug je in de omstandigheden. Je verheug je omdat God volkomen te vertrouwen is. Dat zien we ook in het leven van David. David heeft ook zo zijn uit het nest gegooide periodes meegemaakt. Op een keer denk je ook dat hij te pletter valt. David. Psalm 13, vers 2. Dan zegt hij, Heer, bent u mij helemaal vergeten? Wanneer komt u mij weer tegemoet? Moet ik nog lang naar u uitzien? Dag aan dag schreeuwt mijn hart om u. Dat is wat. Deze man heeft diep gezeten. Heer, kijk toch naar mij om, Heer. En dan dit zinnetje, die wanhoop. Laat mij iets van u mogen ervaren. Hier, al is het maar een klein beetje, Heer. Laat me iets van u mogen ervaren. U bent toch mijn God. David die voelt dat hij in die diepte zit. En naar beneden valt. En denkt van, Heer, waar is u? Waar bent u? Maar zoals in elke psalm zie je ook in deze psalm een ommekeer. In vers 6 zegt hij dan opeens, dit is zo mooi. Maar, zegt hij dan, maar ik stel al mijn vertrouwen op uw goedheid en liefde. In mijn hart is vreugde, omdat ik zeker weet dat u voor bevrijding zorgt. Ik wil een loflied voor de Heer zingen, want hij helpt mij altijd. Zo mooi. Ik kan een loflied voor de Heer zingen, want ik weet, hij helpt me altijd. En hoe? Dat is aan hem. Maar hij helpt me altijd. De band mag ondertussen naar voren komen. Hij helpt mij altijd. Weet u nog dat ik huilend op de bank lag? Mijn brilstuk, mijn nieuwe bril. Ik lag daar met de pijn in mijn rug en Marijke op dat bed. Ik zag het even niet meer zitten. En Marijke ook niet. We zaten even diep met z'n tweetjes, lieverd. En we kregen die dag een mailtje. Je mag vast wel spelen. Ik open mijn mailbox. Dat is een mailtje van Lise. Een jonge vrouw uit onze gemeente. Het was een kort mailtje. Jan, ik moest vandaag voor jullie bidden. Ik kreeg een gedachte om jullie een filmpje toe te sturen van Corrie ten Boom. En Corrie is mijn held. Corrie is mijn held. Wat een vrouw. En in dat filmpje, dus een paar minuten duurde dat. Daar vertelt Corrie over moeilijkheden in je leven. En dan zegt ze deze woorden. Al is een put nog zo diep, op de bodem van elke put is de hand van God. Er zat een stuiterballetje in haar hand. En toen zei ze, weet je wat het wonderlijk is, zei ze. Ze zegt, dit is op deze hoogte het stuiterballetje. Ze zegt, nou gooi ik het naar beneden, naar de grond, met kracht. Wat gebeurt er? Het stuiterballetje komt omhoog en komt hoger als waar het vandaan kwam. En zei, en dat doet God ook. Hij gaat de diepte in en je denkt, waar bent u, Heer? Maar hij zegt, op de bodem is die hand van God, die vangt je op. En wat doet hij? Dat is God. Hij haalt je er weer uit. Weet je, en soms gebeurt het alleen maar doordat je weer vrede ervaart. Weer rust ervaart, vertrouwen krijgt. En wij hebben gewoon de weg moeten gaan van een operatie met Marijke. Twee operaties, eerst de hernia en later de bijschildklier. Een van de bijschildklieren verwijderd moest worden. En Marijke is uiteindelijk beter geworden. Soms doet God soeverein een wonder. Dat gebeurde bij Paulus en Silas. Weet je het nog? In de boeien. Gevangenispoorten dicht. En alles daar. En ze beginnen God te aanbidden. En dat lied van hun, in een omstandigheid, dat stijgt op naar de hemel. En God zit daar op de troon. God is op de troon. En de Bijbel zegt dat de aarde de voetbank van zijn voet is. Dus Gods voet op aarde en God zit op zijn troon. En God wordt geraakt door het lied van Paulus en Silas. Het raakt hem, het ontroert hem. En wat doet hij? Doordat hij geraakt wordt, begint hij. Dit is allemaal fantasie hoor. Maar ik denk dat het wel zo is zoals ik het zeg. Door die muziek wordt hij geraakt en hij begint met zijn lichaam, begint hij in het ritme mee te gaan met het lied. Hij begint zijn voet een klein beetje op en neer te brengen zo. En er vindt een aardbeving plaats. Lees het maar. Er vindt een aardbeving plaats. Ik geloof dat het komt door het God even met zijn voet zo. Hij heeft het geraakt door het lied van Paulus en Silas. En ogenblikkelijk vielen alle ketenen van hen af. En in één klap waren ze vrij. En dat kan zomaar gebeuren, ook vanochtend. Als jij op dit moment in je situatie God gaat groot maken. Dat hij een wonder gaat doen in je leven. Of je gaat je vrede en rust geven. Een zekerheid dat God zal optreden en de uitkomst zal komen. Of hij gaat vandaag die uitkomst geven. Hij gaat je vrijzetten. Hij gaat boeien van je losmaken. En misschien zit je wel aan boeien van zelfbeklag en boeien van zelfmedelijden. Zoveel christenen leven onder zelfmedelijden en zelfbeklag en die mopperen. En God wil je bevrijden van die boeien, weet je. Hij wil je losmaken uit de situatie. Hij wil je omhoog laten stijgen. Hij wil je opnemen op zijn vleugels en weer naar zijn aangezicht willen brengen. Terug naar waar jij hoort te zijn, waarvanuit jij hoort te leven. Dat is een leven van vertrouwen. Dat is een leven van vreugde. Dat is een leven van blijdschap. Dat is een leven van rust. Van zekerheid. Dat God voor je zorgt. Dat hij je papa is.